In dit tweede seizoen van Willem II de podcast zullen de afleveringen in het teken staan van portretten. Steeds met één gast. En deze eerste aflevering van seizoen 2 staat in het teken van een icoon. Als ik zeg Mr. Willem II in de bijtel, weet u vast al genoeg. We gaan beginnen.
Dit is Willem II, de podcast.
Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van seizoen 2 van Willem II, de podcast. Het eerst te beluisteren via Juke. En we nemen de korte opstelling van vandaag even door. Mijn naam is Pim Smolders en de man tegenover mij is 58 jaar en speelde maar liefst 483 competitiewedstrijden in 15 seizoenen voor Willem II. Is daarmee Mr. Willem II en zijn bijnaam is De Bijtel. En natuurlijk heb ik het over John Veskes. John, welkom.
Ja, dankjewel.
Fijn dat je er bent. Hoe is het met je?
Ja, goed. Prima eigenlijk.
Ja, je goed naar je zin ook bij PSV?
Ja, heel goed. Ik werk er nu al 10 jaar, dus ja, dan moet ik het wel naar mijn zin hebben.
Ja, anders was je al eerder weg geweest. Je werkt daar als analist. Is dat echt alleen voor het eerste elftal?
Ja, het is echt voor het eerste elftal alle tegenstanders in beeld brengen. Dus de zwakte, de sterkte en dan mede een plan van aanpak maken.
En doe je dat voor de competitiewedstrijden of ook voor Champions League bijvoorbeeld?
Nou, voor alle wedstrijden. Ja. Dus ik ga competitiewedstrijden bekijken, maar ook net zoals nu in de Champions League spelen, speelt PSV thuis tegen Lens. En dan ben ik in Londen bij Arsenal tegen Sevilla.
Ja, om die wedstrijd te bekijken. Ja. Dus dan mis je eigenlijk wat wedstrijden van PSV zelf.
Ja, ik zie onze eigen wedstrijden zelden, zeg maar. Ja? Het is vaak dat ik dan bij een tegenstander ben.
Ja, om alweer vooruit te kijken natuurlijk, hè? Ja. Naar de volgende wedstrijd. Ja.
Analist zijn is eigenlijk altijd vooruit werken.
Ja. Ja. En die reist de wereld rond, dat zei je net eigenlijk al. Maar dat zijn wel, als ik een beetje las, wat flitsbezoekjes. Soms snel?
Ja.
Of is, altijd snel?
Eigenlijk altijd. Op de dag van de wedstrijd. Vaak zijn die pas om 9 uur of zo. Dan vlieg ik naar de stad waar ik moet wezen. En de dag erop, 's ochtends, vlieg ik weer terug.
Dat gaat altijd goed, ook qua tijden en dat je allemaal goed daaruit komt. Een beetje vertraging. En,
die zijn er wel geweest, inderdaad. Ja. En, je maakt wel verschillende dingen mee, maar dat maakt het ook heel, heel leuk.
Dat is een wedstrijd gemist ook dus dan?
Nee.
Ook dat niet? Nee. Altijd wel?
Altijd nog gehaald. Soms wel net op tijd, maar tot nu toe heb ik nog geen wedstrijd gemist.
Ik kreeg een helftje Valencia volgens mij of zo, hè? Toen was de tijd verplaatst of zo? Of niet?
Oh ja, dat was een vriendschappelijke wedstrijd eigenlijk, van Sint-Petersburg bij Valencia. Uh-huh. En Sint-Petersburg had eigenlijk heel het stadion van Valencia afgehuurd. En die wilden eigenlijk niet dat wij kwamen kijken, maar dat zijn ze eigenlijk een beetje verplicht. Dus uiteindelijk hebben ze wel toegegeven, maar hebben ze de wedstrijd ondertussen van 12 uur naar 11 uur verzet. Dus er kwam eigenlijk de tweede helft pas.
En zou ze dat echt expres gedaan hebben hiervoor of niet?
Ja, daar leek het wel op in ieder geval. Maar ja, goed, dat kun je nooit echt, echt hard maken.
Nee. Dan zie je flitsbezoekjes, zeiden we net al, dan zie je niet veel van de stad zelf dus. Of eigenlijk gewoon helemaal niks.
Nee, eigenlijk zelden. Of je moet echt heel vroeg, net zoals laatst bij Valencia of bij Sevilla was ik eigenlijk al om 7 uur moest ik vliegen. Kon niet anders, 's ochtends. En 9 uur is de wedstrijd. Ja, dan kun je nog wel even de stad in.
Ja. Je gaat altijd alleen die kant op?
Ja. Ja.
En dan word je daar opgehaald of moet je alles zelf regelen? Of nee, is een huurauto geregeld?
Alles wordt wel geregeld in principe. En eigenlijk reis ik altijd alleen. Ik ben 1 keer met die boek met mij, over mij geschreven heeft.
Ja, dat zijn, ik hem hier liggen. Leon van Eindhoven, Arjen Pijvers, Arjen Rosmeijsel, Arjen.
Arjen is met mij naar Moskou geweest.
Okay.
En dat was ook een heel avontuur, dat tripje.
En dat ging zomaar mee? Of?
Ja, hij wilde eigenlijk een keer ervaren wat het was om eigenlijk... wat ik eigenlijk dan ervaren met zo'n tripje, zeg maar.
Ja.
En ja, hij vond het wel leuk. En dat was ook spannend, want we hadden nog geen kaartjes tot een uur voor de wedstrijd. Dus dat moest allemaal nog snel geregeld worden. Eigenlijk een taxichauffeur die ons een beetje ook aardig bij de neus nam. Dus dat was een leuk tripje samen, Arjan.
Dat geloof ik.
Ja.
Jij lijkt me ook niet een persoon, John, die zich heel makkelijk druk maakt. Zo van, ja, dat komt er goed en zo niet, dan niet.
Ja, maar zo is het ook eigenlijk. Ja, uiteindelijk wat je niet echt in de hand hebt. En kijk, uiteindelijk zijn ze verplicht om die kaarten te geven. Maar als ze daar moeilijk over doen, dan daar kun je verder ook niks aan doen. We kunnen alleen vanuit PSV wordt er dan druk gelegd en ondergezet. Ja, en uiteindelijk wordt het toch altijd wel geregeld. En zit je toch gewoon op het moment dat dat fluitje gaat op de tribune.
Ja. Het had zomaar gekund, we gaan dadelijk ook even terug in de tijd, dat je voor PSV had gekozen in plaats van Willem II. Maar PSV die wilde destijds dat jij verhuizen naar Eindhoven, in een gastgezin eigenlijk. Ja. Maar anders had je ook voor PSV gevoetbald al vanaf het begin.
Ja, ja, die keuze had ik wel. En die keuze heb ik toen bewust niet gemaakt.
Nee.
Niet zozeer omdat ik in dat gastgezin dan zou moeten gaan wonen. Nou, daar had ik op zich nog niet zo'n probleem mee. Maar ik had wel het gevoel dat je bij een club als Willem II veel eerder door kunt stromen naar het eerste elftal dan bij een grote club.
Ja.
En je moet ook een beetje je eigen kwaliteiten kennen, denk ik, om bepaalde doelen te halen, zeg ik.
Nou, dat eerste heb je zeker gehaald. Moest je voor je werk als analist ook verhuizen? Of was dat niet nodig?
Dat was niet nodig.
Nee. Tijden veranderen. Hey, we gaan eens kijken. We gaan terug naar de jeugd. En we gaan eens eigenlijk door jouw tijd bij Willem II heen lopen. En dat doen we op twee manieren. Dat doen we door een aantal seizoenen en jaartallen en bijzondere momenten eruit te nemen. Maar ook een paar mensen die heel bijzonder voor jou zijn of zijn geweest, ook er even uit te halen.
Prima.
Ja? Ja. Mocht je dingen hebben die ik vergeet of die je toe wil voegen, dan voel je vrij. 483 wedstrijden, 52 doelpunten, 39 keer geel, 0 keer rood. Daar komen we straks nog op terug. Maar een ongekend aantal, ongeëvenaard. Hoe kijk je daar nu naar, na al die jaren? Anders denk ik dan toen?
Ik kijk heel tevreden terug naar mijn carrière. Ik heb er echt mee veel plezier en ik ben al heel blij dat ik voor Willem II heb kunnen spelen. Vooral de manier waarop Willem II altijd speelde. Ja, dat lag mij echt. Dat was ideaal voor mij. Goed positiespel. Altijd vanuit voetballende gedachten proberen tot goede aanvallen te komen en wedstrijden te winnen. En dat was voor mij wel een heel belangrijk, denk ik. Dus Willem II heeft me daarin zeker wel gevormd.
In al die jaren, in al die seizoenen, in al die wedstrijden. Het is misschien een hele moeilijke vraag, John. Maar als je bijvoorbeeld er 2 of 3 wedstrijden uit mag nemen die nu op dit moment, hè, want het zal de momentopname, in jouw herinnering gegrift zijn. Noem er eens een aantal.
Ja, natuurlijk de wedstrijd van Cambuur. Dat we 3-3 spelen en dat we promoveren naar de Eredivisie. Dat we eigenlijk al binnen een kwartier 2-0 achter stonden. En we mochten eigenlijk hooguit met 2-0 verliezen, volgens mij. En dan waren we nog gepromoveerd. Maar goed, het stond al na een kwartier 2-0. En uiteindelijk begonnen we toen te draaien en was het in de rust 3-2 voor ons. En uiteindelijk wordt het dan 3-3. Ja, die blijft natuurlijk altijd in mijn herinnering naar boven komen.
Voor de luisteraars, even de chronologie ook. Welk jaar was dat?
Volgens mij 86.
86, oké. Okay.
Dat durf ik niet zeker te zeggen.
Nee. Oké. Okay.
Maar dat was heel bijzonder. Maar ook vooral, het team was toen heel bijzonder. En de trainer natuurlijk, Pieter Visser.
Ja.
Maar ook de spelers, was echt een vriendenteam.
Ja. Noem er eens een aantal voor de jongere luisteraars.
Nou, ik zal een aantal noemen, want de meeste kennen we eigenlijk wel. Maar Pietje Schilder was natuurlijk een speler bij ons. En Mark...
Niet Lattebrissa, denk ik.
Nee. Ja, wel, maar ja, die zat er zeker ook bij.
Ja, okay.
Ja. En Patrick Cohen. Dus, dat waren eigenlijk jongens. Fons Malien waren jongens, ook vooral uit de regio ook, die hier kwamen. Dat was in die periode nog behoorlijk aanwezig. Ja, en dat maakte natuurlijk extra leuk.
Ja. Nog een wedstrijd? Dan pakken we er 2 na het uit. We hebben er eentje gehad, Cambuur inderdaad.
Zal ik ook een slechte uithalen. Ajax uit. Dat we eigenlijk in de rust al met 5-0 achter stonden of zo. 5-1. En dat die wedstrijd al naar 25 minuten al gespeeld was. Dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk dat die wedstrijd afgelopen
is. Ja, dat duurt de wedstrijd lang. Hè? Ja. Die eerste goal tegen Go Ahead uit. Een kanonskogel van 30 meter. Was dat ook meteen je mooiste?
Ik denk dat het wel een van de mooiste was.
Ja.
En zeker ook omdat het bij Jan Jongbroek was. En dat is natuurlijk, dat is een icoon natuurlijk ook in de voetbalwereld. Zeker in die periode. En die zat al een beetje in zijn nare dagen eigenlijk. En na dat doelpunt ging hij eigenlijk naar de grond. En dan deed hij wat plakken goed leggen. En toen zei een vriend van mij, hij is een contactlens aan het zoeken.
Oh, heerlijk, ja. Ja, dat zijn momenten die blijf je altijd... Altijd bij, ja. Met welke voetballer van nu zou jij jezelf willen vergelijken? Dat mag Willem II zijn, mag ook een andere ploeg zijn.
Oh, ja.
Ja.
Maar ik denk dat Jerdy Schouten wel een type speler is, zoals ik ook wel een beetje was, zeg maar. Jerdy is natuurlijk wel kwalitatief wat beter, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk wel goede basistechniek, goede inzicht. En de wedstrijden goed kunnen lezen. Ik denk dat dat wel een beetje een type speler was zoals ik was.
Ja, want je omschrijft jezelf eigenlijk als een verbindingsspeler. Geen goede motoriek gaf je zelf aan. Wel balvast, box to box. Zo beschrijf je zelf.
Begin van de jaren zeker.
Ja.
Pieter Wissel zei altijd, doe je loopschoenen maar aan. John. En dan, dan kon ik weer gaan.
Ja. Heel later, andere mensen hebben daar dingen aan toegevoegd. John was een goede voetballer, veel te bescheiden. Minimaal altijd een 7,5, 8 elke wedstrijd. Modelvoetballer met een voorbeeldige instelling. Kan niet tegen onrechtvaardigheid, soms wat eigenzinnig. Stelde zichzelf als het ware op. Ideale trainingsspeler, verzaakte nooit. Geboren winnaar, een heleboel dingen. Kun je daarin vinden?
Zijn wel heel positief, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, wat zou je er nog aan toevoegen dan wat minder was?
Ik denk wel inderdaad soms wat eigenzinnig. Dat klopt wel, denk ik. Ik denk ook dat je daar wel moet zijn. Als je in ieder geval topsporters tussen haakjes aan wilt zijn. Maar de wil om te willen winnen en daar alles voor doen. Ja, dat vind ik wel een vereiste. Dat vind ik wel een eigenschap die je als sporter moet hebben.
En kon je dan ook irriteren aan jongens die dat gewoon wat minder hadden?
Ja, dat kon... Maatloos aan mij irriteren, eerlijk gezegd.
Die pakte je aan op de training? Of hoe ging dat?
Daar was ik weer iets te bescheiden voor misschien. Ja. Maar zoals ik er nu terug naar kijk, dan zou had ik die jongens wel harder aan moeten pakken, denk ik.
Was jij tijdens jouw voetbalcarrière al een soort van trainer of misschien analist in de dop?
Ik denk het wel, ja. Ik denk ook dat veel mensen... dat niet hadden verwacht. Mm-hmm. Ook de achtergrond die ik natuurlijk had. En de wijk waar ik vandaan kwam. En niet de echte opleiding, een hoge opleiding gehad. Niet afgerond daarin. Dus dan krijg je al heel gauw een stempel over op je geplakt eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen of een aantal mensen wel verrast zijn... in de denkwijze en de dingen die ik gedaan heb, zeg maar.
En zelf wist je wel dat je in de voetbalwereld actief wilde blijven na je carrière?
Ja, dat wist ik wel, ja.
Ja. Eigenlijk ben je begonnen als keeper.
Ja.
Las ik bij Verdi, hoe zat dat precies?
Nou goed, ik ben begonnen bij Verdi. En inderdaad, hoe oud was ik? Ik denk 6 of 7 jaar of zo. En ja, met vrienden naar Verdi... En daar ga je een team samenstellen. Ja, dan hadden ze een keeper nodig. Ik zei, dan ga ik wel in het doel.
Ja.
Dus de eerste jaartjes heb ik in het doel gestaan.
Meteen kampioen?
Poeh, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja. Ja.
Dat weet ik niet meer, eerlijk gezegd.
Nee.
Ik denk het wel dan.
Ja.
Maar het eigenzinnige komt dan wel weer een beetje naar boven als kind. Want uiteindelijk, een paar jaar later, wilde ik gaan voetballen.
Ja.
En ze zagen in mij wel een talentvolle keeper. Dus... De leiders toen zeiden van, we houden jullie in het doel. Maar ik wilde gewoon voetballen. Dus ik zei van, ik wil gewoon voetballen. En die leiders gingen daar niet mee. En toen ben ik gewoon tijdens de wedstrijd tegen de paal aan gaan zitten. En heb ik er 2 gewoon door laten gaan. En toen mocht ik het als compromis hebben ze toen gezegd, oké, dan 's ochtends bij de D ga je keepen. En 's middags ga je met de C mee en dan ga je voetballen.
Ja.
Dus ja.
Ja, je zin gekregen.
Eigenlijk wel, ja.
Ja, ja. Ja, bizar, hè?
Dat is eigenlijk geen goed voorbeeld voor de jeugd.
Nee. Ja, we kunnen het eruit knippen. Maar nee, ja, maar goed, ja, weet je, het zegt ook iets over jouw karakter. Als je echt gewoon heel graag iets wil, of niet wil, hè, want eigenlijk komt dat samen in dit voorbeeld, dan ben je bereid om daar ver in te gaan.
Ja, dat klopt wel.
Ja. Komt eigenlijk, jouw vader die overleed eigenlijk net voordat jij geboren werd, op 36-jarige leeftijd. Heb je vader gemist in je jeugd?
Enigszins wel, denk ik. En anderszins, mijn grotere broer, Rob, die, ja, dat was eigenlijk de vaderfiguur in ons gezin. En die heeft dat wel goed opgepakt, eerlijk gezegd.
Ja. Fijn. En heeft je dat wel gevormd als mens? Dat je dus geen, ondanks dat hij die rol aannam, maar dat je dus ja, als mens, als voetballer, dat je dus je vader nooit hebt gekend?
Ja, het heeft me wel gevormd in die zin dat... Dat ik nooit afhankelijk wil zijn van iets of van iemand of van wat dan ook eigenlijk. En ik vind ook dat, en dat vind ik voor iedereen, dat je moet kunnen zeggen wat je vindt. En dan moet niet uitmaken wat daar dan de consequenties eventueel voor zijn. En als daar consequenties voor zijn omdat andere mensen daar niet tegen kunnen, dan aanvaard ik die ook.
Ja. Maak jij keuzes op gevoel?
Vaak wel, ja.
Ja,
ja.
Dat heeft je gebracht tot... waar je nu bent.
Ja.
Ja. Je uiteindelijk overstap naar Willem II ging niet vanzelf en ging nog bijna mis.
Ja.
Ja. Hoe ging dat? Kwam iemand kijken, geloof ik, bij een trainingskamp?
Nou, ik kom natuurlijk van amateurclub Broekhoven. En daar zaten echt heel veel talentvolle spelers. Daar zitten natuurlijk heel veel straatvoetballertjes en die komen. En mijn vrienden waren echt goede spelers. En Willem II. Die wilden natuurlijk die spelers graag naar hun toe halen. En elk jaar gingen er wel een paar naartoe. Maar de echte grote talenten die bleven toch eigenlijk de eerste jaren nog bij Broekhoven zitten. Tot Cor Stoltenbach is toen bij mij thuis geweest en een gesprek gehad. En Cor heeft me eigenlijk overgehaald om toch naar Willem II te gaan. En goed, dat heb ik toen besloten. En Cor zei, ja, oké, we hebben nu nog een toernooi. Het seizoen was voorbij in Amsterdam. En dan ga je daar lekker al mee. Dan krijg je al een beetje het gevoel hoe het is om bij Willem II te spelen. Dus goed, bij Broekhoven goedkeuring gevraagd. Die hebben dat ook goedgekeurd. En dat was allemaal prima. Dus ik ga dat mee op dat weekend op toernooi. En, maar ondertussen... zijn er een aantal spelers die eigenlijk bij Broekhoven zouden blijven. Die gingen ook naar Willem II. Die maakten ook die overstap. En daar was Broekhoven niet blij mee. En toen hebben ze daar eigenlijk gezegd van... ja, maar wij hebben geen toestemming gegeven om John om dat toernooi mee te doen. En toen is daar, omdat het niet schriftelijk vastgelegd was... was dat een hele zaak geworden.
Ja.
En uiteindelijk hebben we een schikking gemaakt. Of Willem II in ieder geval... met Broekhoven. En toen heeft Willem II, geloof ik, 3 jaar op rij een of een vriendschappelijke wedstrijd bij Broekhoven gespeeld. En toen heeft Broekhoven...
de recette.
Ja, mogen houden. Ja.
Ik denk niet dat jij daar ooit op aangekeken bent door Broekhoven. Dat feit dat jij daar dan toch mee speelde.
Nou ja, uiteindelijk had Broekhoven me een loer gelegd eigenlijk. Want die hebben toestemming gegeven.
Ja.
En vervolgens draaien ze die terug.
Ja.
En maken ze er een zaak van. Omdat... ja, en daar stond ik eigenlijk buiten.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk is het goed gekomen en hebben ze een leuk centje aan overgehouden.
Ja. Eind goed, al goed.
Ja.
Ik had net over je vader. Jouw moeder die heeft eigenlijk geen officiële wedstrijd van jou gezien, volgens mij.
Poeh.
Tenminste, zoals ik las in jouw biografie die hier voor mij ligt, dat ze wel bij de afscheidswedstrijd uiteindelijk was,
dat klopt, ja.
Maar verder eigenlijk nooit een wedstrijd heeft gezien.
Nee, en dat komt eigenlijk omdat ze eigenlijk bloedfanatiek was. Dus bij de wedstrijden die ik bij Broekhoven speelde, dan zat er wel eens langs de kant. En af en toe dan krijg je een tackle. Ja, dat is normaal bij voetballen.
Ja, gebeurt
dan,
wel eens.
Daar kon mijn moeder niet zo goed tegen. Dus dan ging ze helemaal uit het dak. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou mam, blijf maar thuis. En liever dat je thuis blijft en dan speel ik die wedstrijdjes wel.
Ja, en dan ging ze mee akkoord. Of met moeite.
Ja, en En toen ik eigenlijk in het betaald voetbal terechtkwam, toen had mijn moeder eigenlijk niet de behoefte om die wedstrijden te gaan kijken. Nee. Maar de afscheidswedstrijd die ik hier heb gehad, die is er wel bij geweest.
Ja, dat las ik, ja. Mooi. Wie er wel bij waren is Broekhoven supporters, hè, waar jij vandaan komt en gevoetbald hebt. Die zaten in vak E met 100 man. Tot grote zorg van Willem II. Was ik voor niemand bang stond daarbij. En wat ik wel mooi vond is, ja, dat is tegenwoordig een van de lijfliederen ook van Willem II. Voor niemand bang.
Oké. Okay. Ja. Dan moet ik zeggen, hebben we toch nog iets goeds gecreëerd, denk ik.
Dat wisten ze toen al, ja. John, we gaan door 15 jaar Willem II gaan we heen lopen. We pakken er wat highlights uit. Dus belangrijke momenten, zoals ik al zei. En wat belangrijke mensen. Laat ik beginnen met Henry van Amersfoort. De man van de bijnamen. Gaf jou als bijnaam de Bijtel. Ik heb daar veel over gelezen. Maar ik heb ook veel over gehoord. Maar eigenlijk niet wat jij van die bijnaam zelf vindt.
Ja, ik vind hem eigenlijk prima. Eigenlijk.
Ja?
Ik vind het persoonlijk ook hartstikke leuk dat mensen die bijnaam anders associëren dan dat het eigenlijk wat je eigenlijk inhoudt, die bijnaam. En dat vind ik eigenlijk leuk.
Ja, leg hem eens uit dan even voor de mensen die dat niet weten.
Nou, uiteindelijk is de bijnaam de Bijtel is eigenlijk mijn kin, mijn grote kin eigenlijk. Daar is de bijnaam over. En veel mensen associëren dat met dat ik altijd hard werkte. En veel mensen associëren mij ook van, hij was hard. Maar dat klopt eigenlijk niet. Want uiteindelijk werkte ik altijd hard. En ontweek ik ook geen duels.
Nee.
Maar echt schoppen of zo, ja, dat deed ik eigenlijk niet. En vaak als ik een schop kreeg, dan werd ik geïrriteerd. En dan wilde ik iemand ook een schop geven. Maar dan zag er dat onbehouden uit. En dan raakte ik geblesseerd. En toen heeft op een gegeven moment Adrie Bogers gezegd van, John, doe nou niet, blijf nou rustig. Als je eigenlijk zeg maar een wraakactie wilt in die wedstrijd, dan regel ik dat wel. Dus toen heeft hij eigenlijk altijd goed gedaan in de wedstrijden.
Ja.
Dus op het moment dat ik dacht van dat ik een beetje over de rooien ging, dan wist ik op een gegeven moment van, oké, ik moet niet geen gekke dingen doen. En dan loste Adrie dat wel op.
Ja. Ja. Nou ja, cijfers liggen niet, John. Als je in 483 wedstrijden 39 keer geel, is natuurlijk niks. En 0 keer rood, dan zegt dat heel veel daarover. Of ze moeten heel vaak gematst hebben, maar dat zal niet.
Ja, en uiteindelijk kreeg ik die gele kaarten vooral zeker in het begin van mijn carrière voor praten, eerlijk gezegd.
Oké, dan moet je nagaan.
Dus dat is ook nog triest eigenlijk.
Ja.
En ik moet er wel bij zeggen, ik heb 1 rode kaart gehad. Niet bij Willem II, maar bij Excelsior.
Excelsior, ja. Ja, ik las ergens, want die komt verderop nog terug, maar daar hebben we het dan nu over. Was het nou per ongeluk ook?
Ja, dat was eigenlijk met een oud teamgenoot van mij, McDonald. Die heb ik samen bij NAC gespeeld. En die speelde tegen mij en ik speelde eigenlijk centraal achterin op dat moment. En hij pakt diepte en ik wil hem eigenlijk kruisen. En op het moment dat ik hem kruis, tik ik heel lichtjes per ongeluk zijn Achilleshiel aan. Dus hij struikelt. Maar hij was een doorgebroken speler. En dan krijg je rode kaarten. Ja,
dan krijg je rood, inderdaad. Je enige deel je carrière. Eigenlijk bizar als je ziet hoeveel wedstrijden je hebt gespeeld. We hebben Henry al even gesproken. We moesten 1 vraag stellen nog. Belgisch of Nederlands bier?
Ja, Nederlands eigenlijk.
Oké. Okay. Ik weet niet waar de vraag vandaan komt, maar stel die maar.
Van Henry, denk ik.
Ja, precies. Ja, van Henry. Maar, ja.
Nee, maar ik vind een blond trappistje vind ik wel lekker. Maar ik snap de vraag.
Ja?
Want van Belgisch bier kan ik wel behoorlijk ziek worden.
dat zal hem zijn, inderdaad. Ja? Een paar keer gebeurd of 1 keer heel erg?
Beide, denk ik.
Nou, hij zit er hard mee te lachen, denk ik, als hij dit hoort. Hey, op 14 mei 1983 debuteer je als 17-jarige tegen Sparta Rotterdam. Weet je daar nog iets van?
Ja, zeker.
Ja, hoe trots was je?
Volgens mij speelde ik samen met Patrick. Mm-hmm. Mijn eerste wedstrijd. Of Patrick Cohen misschien 1 of 2 wedstrijden eerder. Mm-hmm. Ik dacht dat Patrick ook zijn eerste wedstrijd speelde. En ik weet nog, Dave van den Berg speelde toen bij Sparta. Middenvelder, blonde, lange rozen. Ja. Ja. Volgens mij speelde wel een aardige wedstrijd, maar hebben hem wel verloren met 3-2 volgens mij.
Ja. Lang geleden.
Ja.
We gaan een sprongetje maken naar 1984, 1985. Dat was de tweede periode van Bud Brokken bij Willem II. Hij kwam terug van Groningen. Jij was jaar of 18, 19. En dat was een hele bijzondere klik met Budje. Vertel eens daarover.
Ja, Butt was natuurlijk een ervaren speler. Technisch vaardig, creatief. Een fantastische gozer. En zoals hij speelde, zo was ook zijn karakter, zeg maar. Dus dat was echt geweldig om mee te spelen. En dan moet ik eigenlijk wel zeggen, we konden elkaar blinddoeken en dan wisten we nog precies van elkaar wat we deden. Maar eigenlijk zou daar Tonneke van de Ven ook bij horen. En die speelde dan rechtsback en ik rechts middenveld en Buut speelde rechts buiten. En wij wisten precies, oké, Tonneke maakt die overlap, dan zakte ik in. Buutje gaat naar binnen of ik moet de overlap maken zodat Buut zijn actie kon maken. Ja, we vonden elkaar gewoon super goed aan. Dat had gewoon een klik vanaf de eerste minuut eigenlijk. Alleen jammer genoeg viel Tonneke weg tegen Telstar. Brak hij zijn scheenbeen. En dat is jammer genoeg niet goed afgelopen. Maar ja, die rechterkant, dat was echt superleuk om dat ook mee te gemaakt te hebben.
Heb je ooit nog zo'n klik gehad met een andere speler?
Niet zo, moet ik eerlijk zeggen, maar wel dichterbij. Met Ernest Stewart heb ik dat ook gehad. Ja.
Bijzonder. Het seizoen 86-87, je had het straks al over Cambuur ook. Is dat je leukste seizoen ooit, promotie, naar de Eredivisie?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ja. Ik denk, wat ik ook al zei, omdat het echt een vriendenteam was. Heel veel jongens uit de regio. En Edwin Godet zat daarbij, die precies qua karakter ook in die groep paste. Ja, dat was. Ik vond dat persoonlijk echt het leukste seizoen.
Ja. En in 1989 bijna gedegradeerd. Is dat dan het minste seizoen geweest?
Dat was een moeizaam jaar.
Hoe kwam dat?
Uiteindelijk, en dat zie je vaak, we hadden het jaar ervoor echt goed gepresteerd. En met bijna dezelfde selectie presteerden we echt ondermaats. En dat kan verschillende redenen hebben. Jongens die geblesseerd raken. Tegenstanders die zich anders instellen op je dan als je eigenlijk net gepromoveerd bent. Want dan denkt iedereen, oké, wat is Willem II? En we zullen wel zien wat die doen. Dus dat is een andere instelling van tegenstanders ook te maken. En en weet je, als een bepaald seizoen, bepaalde punten. Kijk, als je het jaar ervoor, dan begin je met winst. En dan kom je in een bepaalde, zeg maar, flow te zitten. En dan alles en iedereen, alles wat je aanraakt, dat verandert in goud, zeg maar. En je, niks kan fout gaan en je wint wedstrijden, niks aan de hand. Maar dat kan ook andersom. Dus op het moment dat je wel redelijk aan het seizoen begint, maar je wint geen wedstrijd, je pakt de punten niet, dan kan je als team ook helemaal wegzakken. En dat was eigenlijk een beetje bij dat seizoen aan de hand.
Was het heel moeilijk om dat om te draaien?
Nou, op het moment gaat dat ook in de mentaliteit zitten. En dan gaat dat in de groep een beetje van, oh shit. En dan ga je begin aan een wedstrijd heel fanatiek en denken van, we gaan die wedstrijd winnen. Maar bij het eerste beste tegenslag en dan zak je mentaal iets in elkaar. En dat daar moet je mee dealen als team.
En op mentaal vlak waren er nog weinig mensen in de technische staf aanwezig, wat je tegenwoordig ziet.
Nee, dat was toen anders. Tegenwoordig is het allemaal wel aardig, dan kun je overal terugvallen.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk denk ik dat het team heeft zelf opgepakt. En uiteindelijk word je daar misschien persoonlijk ook beter van, denk ik.
Ja, van dat soort jaren.
Ja.
Tegenslag. Hey, je naam die echt niet mag ontbreken, ook in deze podcast. Max Zoontjes, voorheen uitbater van Bert Kolen, de Broekhovense weg. Zelf benoemd burgemeester van Broekhoven, chauffeur, zaakwaarnemer, dat deed hij eigenlijk niet. Ja. Was dit ook een soort tweede vader voor jou?
Ja, dat was eigenlijk wel zeker mijn tweede vader. Die heeft echt mij bij Broekhoven al begeleid. En uiteindelijk toen ik naar Willem II ging, hij was ook teammanager bij Willem II. Ja, die heeft eigenlijk alles voor mij wel geregeld. En ook eigenlijk wel gezorgd dat ik ook wel een beetje in het gereel bleef. Want in de eerste jaren dat ik speelde, toen kwam ook wel een beetje de Broekhovense aard naar boven. En ik had eigenlijk lak aan alles en iedereen. En ook op het veld en naar scheidsrechters toe. Ja, goed, dat was niet helemaal goed, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. En Max heeft me daar wel altijd wel goed in begeleid. En ook altijd de spiegel bovenhangen. En ook een periode, ik kwam in Nederland zelf al, hè, dat was toen UEFA jeugd te spelen. Maar toen dacht ik, dan had ik af en toe geen zin, want dan dacht ik, het is al zwaar genoeg om aan die in het weekend die eredivisiewedstrijden te spelen. En toen moest ik woensdags naar Zeist en dan had ik er geen zin in en dan ging ik gewoon niet. Dus zo eigenzinnig en een beetje dom was ik wel. En Max heeft me daar altijd wel voor nog erger behoed, eerlijk gezegd.
Ja. Je vertelde even over inderdaad die interland carrière, de jeugd. Eén doelpunt nog in, weet je waar het was? In
Schotland
hè? Penalty,
ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar kun je uitleggen over Max inderdaad, wat had hij dan dat hij bij jou de goede snaar raakte?
Ik denk dat omdat hij was gewoon direct. Mm-hmm. En gewoon eerlijk, zeg maar. En dat was voor mij het allerbelangrijkste, zeg maar.
Yeah.
Dat je direct bent en eigenlijk hard bent, dat vind ik geen probleem. Maar je moet wel eerlijk zijn, ben ik. En als je daar niet bent, of dan heb ik er echt wel veel moeite mee.
Ja, mooie eigenschappen.
Ja, dat weet ik niet.
Ja. Nee, het eerlijk zijn. Hè? Eerlijk zijn.
Ja, nee, ja. Dat zo. Ja, uiteindelijk vind ik, je moet eerlijk zijn en je moet ook kunnen zeggen wat je vindt.
Ja.
Als je het maar goed onderbouwt. En als je het niet goed onderbouwt, dan heb je bij mij ook een probleem, denk ik.
Ja. 1991 was een bijzonder jaar. Jij tekende 4 jaar contract en je stapte in het huwelijksbootje met Wopke.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat was... ik ken Wopke al vanaf mijn 16e jaar. Dus de vrouw eigenlijk van mijn leven. En dat is altijd zo gebleven.
Ja.
Dus,
was het geheim van een goed huwelijk, John?
Ja. Dat durf ik... elkaar respecteren.
Ja.
De goede en de slechte dingen die iedereen wel heeft, denk ik.
Ja.
Maar daarin wel, wat ik al zeg, elkaar respecteren en daar ook mee dealen. Dus daarmee leren omgaan, denk ik.
Ja. Nou, je goed vol samen.
Ja.
Ja. In 1992-93 was niet het gelukkigste jaar. Je had veel blessures toen. Gebroken jukbeen, linker schouder. Pure pech, of?
Mijn schouder, moet ik eerlijk zeggen, toen ik ik ben natuurlijk bij Willem II begonnen, bij Jong Willem II, met Cor Stolzenbach als trainer. En in de voorbereiding speelden wij tegen Bosse Boys uit Den Bosch. En daar schopte iemand, was met nat weer, en daar schopten ze mijn schouder uit de kom. En op het veld hebben ze dat toen teruggezet. Daar heb ik wel altijd best wel veel probleempjes mee gehad, met bepaalde oefeningen bij Joop Ooms.
Ja.
Maar op een gegeven moment in 91 moesten wij bepaalde duiken, kopballen trainen en zo. En dan ontzie je die ene schouder. Mm-hmm. En toen viel ik op de andere en die vlogen die eruit. Dus toen had ik dat probleem weer. En die hebben ze onder een narcose toen terug moeten zetten. Nou goed, daar hebben we ook wel behoorlijk wat last toen van gehad. En mijn jukbeen, dat is wel een verhaal apart. Dat is wel leuk om te vertellen, denk ik.
Ja.
Dat was tegen Ajax.
En hier thuis, want je wijst hier, we zitten in box 16 in het stadion.
Ja, en dat was thuis tegen Ajax. En Mark Overmars heeft me dat jukbeen gebroken. En dat kwam eigenlijk, Mark is natuurlijk
niet zo groot.
Ja. Is klein.
Ja.
Maar die bal gaat recht de lucht in, maar die is eigenlijk pal boven mij. En ik kijk naar die bal en ik moet uit stand eigenlijk naar die bal toe. Maar Mark komt inlopen. En dus die loopt richting mij toe naar die bal en die springt omhoog. Ja, als je springt ga je armen uit, dus omhoog. En met zijn elleboog vol op mijn jukbeen. Dus ik ga tegen de vlakte. En ja, goed, ik zie, terwijl ik opsta daarna, zie ik de bal echt 3 ballen.
Oh.
Dus ik naar buiten veld en dokter Vioen, Jan Vioen, die vangt me op. En hij zegt, ja, wat is het? Ja, ik zie alles dubbel. Oké, even gewacht. En ik kreeg mijn zicht weer terug. Toen zegt Jan van Joen, nou ga maar weer het veld in dan.
Ja.
Dus ik jog eigenlijk het veld in. Op het moment dat ik ga joggen, zie ik weer 3 ballen. En ze spelen mij een bal toe. En ik, ja.
Middelste?
Ik gokte maar gewoon welke man. Ja. Ja, toen ben ik er wel uitgegaan en toen hebben ze me wel die dag erop geopereerd.
Ja. Ja. Nooit meer goed gekomen met Mark, of wel?
Ja, ja, jawel. Jawel. Ja, zeker. Daar kon je niks aan doen.
Nee. Ongelukkig. Ja. Ook de reden waarom jij niet graag ingooide met die schouder, die kwetsbare schouder?
Want ik kan eigenlijk heel niet goed gooien. Ik kan gelukkig wel tennissen, maar als ik iets moet gooien, gooi ik het vanuit mijn onderarm, zeg maar. En niet met heel mijn arm.
Ja. Ja. Wim Groels, ex-voorzitter.
Ja.
Ja. Wat speelt die voor rol in jouw carrière?
Nou, Wim was natuurlijk voorzitter van de club. En dat was een heel betrokken man. En die behoorlijk hard ook kon zijn. Mm-hmm. En goed, we hebben daarin ook wel een aantal aanvaringen gehad over bepaalde dingen. Maar wel altijd hard in die zin in de onderhandelingen of in gesprekken. En op het moment dat we de deur uitgingen, dan pakten we samen zeg maar een biertje. En dan was het ook weer goed.
Ja, zoals het hoort.
Ja. Zoals het hoort, ja.
Je laatste seizoen. 1996-97, dat is het laatste seizoen, 25 mei 1997. PSV Willem II. PSV komt vaak terug in deze podcast. De 483e wedstrijd. En dat kwam omdat jij een gele kaart kreeg. Shield de Beelden, geloof ik. En daardoor geen afscheid in stijl hier in het Koning Willem II stadion.
Ja.
Baalde je daarvan?
Nou, daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig, eerlijk gezegd. Toen de tijd had ik ook niet de gedachte van dit is mijn laatste wedstrijd of dan heb ik hem niet thuis of zo. Nee, dat speelde eigenlijk bij mij niet.
Nee.
En ik wist ook wel, uiteindelijk wel, werd er vanuit de club al wel een afscheidswedstrijd geregeld. En dat was natuurlijk fantastisch om te doen.
Ja, dus oud Willem II en de oude A-jeugd van Broekhoven. Ja. Daarna met Willem II en de collega's.
Ja, dat was echt een superleuke dag.
Volle bak?
Ja, dat was behoorlijk wat mensen volgens mij, ja. Ja.
Dat mag en, ook wel, hè, naar zo'n staat van dienst.
Ja, ja. Ja, maar was ook superleuk om die te beleven. Ja. Ja.
Hey, daarna die overgang naar NAC, een bijzondere. Maar die rivaliteit was toen nog niet zo als nu aanwezig? Wel een beetje natuurlijk. Hè, maar
die was er wel, maar niet zo extreem, denk ik. Maar uiteindelijk waren wel altijd bepaalde... Kijk, uiteindelijk met Wim bijvoorbeeld... Wim Groels, die kwam twee keer in het jaar de kleedkamer in. Voor een wedstrijd of zo. Of een dag voor een wedstrijd. En dan waren de wedstrijden tegen NAC. Om even aan te geven hoe belangrijk die wedstrijden waren.
Ja.
En dat er alles mocht gebeuren, maar die wedstrijden mochten we niet verliezen.
Nee.
Dus dat speelde wel heel erg. Dat ik die overstap toch gemaakt had, dat had eigenlijk niks met rivaliteit tussen de clubs te maken. Maar meer... Ik heb natuurlijk behoorlijk lang bij Willem II gespeeld en ook vaak speelden we wel geroken aan Europees voetbal, want dan dacht je van oké. En vaak in maart zakten we eigenlijk vaak in, zeg maar, en dan halen we het weer net niet. Het eerste jaar hebben we wel eigenlijk derde weer of zo, volgens mij hadden we weer play-offs en toen kwamen we weer een puntje tekort om Europees te halen, dus dat lukte allemaal net niet. En ik had met NAC een gesprek gehad met de voorzitter van NAC. En die heeft toen zijn plannen en een beetje uitgelegd. En toen dacht van ja, dat is toch wel een aardig momentje om eventueel toch de Europese voetbal te halen. Maar goed, ben dus toen toch naar NAC gegaan. Ook omdat Ernie er zat eigenlijk. En dat speelde ook wel mee. Ik had wel wat keuzes om naar andere clubs te gaan. Ik ben toen toch naar NAC gegaan. Maar goed, die twee jaar dat ik daar speelde, dat was ook niet voetbal wat ik gewend was. En ook niet wat ik ambieerde, zeg maar.
Nee.
Dus uiteindelijk heb ik daar eigenlijk qua voetbal wel, qua mensen en zo heb ik het wel goed naar mijn zin gehad. Maar qua voetbal heb ik eigenlijk geen moment echt naar mijn zin gehad.
Nee. En haalt Willem 1992 Champions League.
Ja.
Ja.
Ja, erop, geweldig.
Ja. Ja. Maar goed, voor jou ook wel persoonlijk, een mooi hoogtepunt, want jij werd vader.
Ja.
Ja, van Tim.
Klopt. Ja.
Ja, bijzonder was dat?
Ja, dat is het bijzonderste wat ik in mijn leven meegemaakt heb. Ja,
ja, dat kunnen.
Daar kan geen voetbal of niks tegenop.
Ja. Nee. Wat voor vader ben jij?
Ik denk dat ik eigenlijk een vader ben die... ik vind dat je een kind moet vrijlaten in het opvoeden. Dus je moet zichzelf ontwikkelen. En soms moet je hem bijsturen. En dat heb ik ook gedaan. Geprobeerd in ieder geval naar de mogelijkheden die in mij ligt. Maar uiteindelijk vind ik wel dat je moet ze wel vrijgeven. Maar je moet wel bepaalde normen en waarden meegeven.
Ja.
En bepaalde... Voor mij zijn normen en waarden belangrijk en ook respect. En op het moment dat hij dat toont, dan mogen ze mij eigenlijk alles. Maar op het moment dat ze het niet doen, ja, dan word ik ook een vervelende gozer.
Goeie band?
Superband, ja.
Woont hij nog thuis? Of?
Ja, hij woont nog thuis. En in de beginjaren, toen hij nog op lagere scholen zo zat, en toen ging hij in de weekenden altijd mee naar de wedstrijden in de Eredivisie om tegenstanders te bekijken.
Oh, ja.
Dus dat waren leuke momenten.
Ja, ja. Bijzondere momenten, denk ik ook samen.
Ja.
Hey, afscheid als aanvoerder met een doelpunt en promotie. Toen je bij Excelsior zat, waar je daarna nog gespeeld hebt. Meer dan 500 wedstrijden in de Eredivisie. Een prachtige carrière, kunnen we zeggen.
Ja, ik ben er ook wel trots op, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En uiteindelijk denk ik... veel mensen zeggen, ja, je hebt niet alles uitgehaald. En dan denk ik, maar hoezo niet alles uitgehaald? Ik heb bij een fantastische club gespeeld, met fantastische mensen gewerkt. Dus uiteindelijk denk ik, wat wil je dan nog meer?
Ja.
We gaan een stapje maken, John, van jouw spelerscarrière naar jouw trainerscarrière. Wat zijn de verschillen tussen de voetballer en de trainer, John Veskes?
Ik denk niet dat er heel veel verschillen zitten, eerlijk gezegd. Als trainer, wat ik ook al zeg, ik ben als jeugdtrainer, Marcel Brands heeft me naar RKC gehaald. En ben daar de C-jeugd gaan trainen. En heb dan de B, de A en belofte team onder mijn hoede gehad. Maar ik denk dat ik als trainer eigenlijk hetzelfde ben als vader. Je moet je kunnen ontwikkelen. Alleen daar horen ook wel bepaalde... normen en waarden en bepaalde afspraken bij. En als je die hanteert, dan ben je bij mij helemaal vrij om je te ontwikkelen zover als je wil. En als je dat niet kunt, en je kunt bepaalde normen en waarden niet hanteren, ja, dan daar heb ik dan moeite mee als persoon.
Ja. Wie was jouw beste trainer?
Ja, dat is moeilijk te zeggen, eerlijk gezegd. Omdat elke trainer met wie je gewerkt heeft, heeft wel bepaalde eigenschappen.
Met wie had je de beste klik?
Ik denk met Piet.
Ja? En waar zat hem dat in?
Piet is eigenlijk ook wel een... onder de trainers die ik gehad heb, is hij eigenlijk het vaderfiguur geweest voor mij.
Ja. En even voor de luisteraars, Piet de Visser.
Piet de Visser,
ja. Ja.
Ja, die... die heeft mij ook dingen aangereikt en aangegeven, waardoor ik me verder kon ontwikkelen.
Ja. Super combinatie met Frans Bouwmeester.
Ja.
Ja.
Frans een neusje ook van voor talent binnen te halen.
Ja.
Dus dat was en natuurlijk zelf grote voetballer geweest. Dus uiteindelijk. Dat is voetbal, dat moet je opsnuiven en dat moet je in je opnemen. En daar moet je dan proberen de dingen uit te halen die jou verder helpen.
Ja. Nou, aflevering 9 van seizoen 1 staat helemaal in teken. Daar was Piet de Visser de gast. Dus ik zou je daarna willen raden om te luisteren, dan worden jouw woorden allemaal bevestigd. Had je ook een trainer waar je de minste klik mee had? Of waar je niet echt een klik mee had? Je tijd bij Willem II?
Uiteindelijk, ik moet wel zeggen, Adrie Koster, die heeft me ook, die was altijd assistent van Piet Visser en die heeft me ook naar Excelsior gehaald daarna. Adrie, zijn denkwijze over voetbal en hoe voetbal gespeeld zou moeten worden, daarin ligt Adrie wel op dezelfde lijn zoals ik erover denk, zeg maar.
Ja.
Dus dat was voor mij ook een belangrijke trainer. Waar ik wel een goede klik mee had, maar waar ik wel af en toe moeite mee had, was toch wel met Jan Reker. En fantastische trainer en ook fantastische man, want ik zie hem nog regelmatig. Maar zijn werkwijze, daar had ik altijd een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Sommige dingen vond ik echt top en sommige dingen, daar had ik echt moeite mee om om te gaan, laat ik het zo zeggen.
En waren dat bijvoorbeeld het lieve en het naïeve onder Reker? Dat werd wel kwijtgeraakt. Trainingen die wel eens wat ontspoorden. Bedoelde je
nou,
dat?
Nou, dat is juist het goede, denk ik.
Okay.
Uiteindelijk heeft Jan haalde Adrie Bogers en haalde Bertje Gozend, volgens mij. Of Bert Verhagen, uh-huh, van Jong PSV of zo. En Jan zei, ik heb wel eens vooral toen gehoord van Adrie, dat Jan had gezegd, ja, ik heb jullie gehaald. Want we zijn allemaal lieve jongens en we moeten die eventjes minder lief maken. En dat ontspoorde wel eens in trainingen. Die trainingen werden echt als wedstrijden gespeeld. En opstootjes, ellebogen, van alles gebeurde er. En dat heeft ons zeker verder geholpen, ja, de spelers toen de tijd. Want we waren inderdaad wat naïef. Leuk voetbal. En als het maar leuk voetballen was het oké. Maar ja, in betaalvoetbal gaat het uiteindelijk om wedstrijden winnen.
Ja. Als we kijken naar jouw trainerscarrière na RKC. Willem II kwam, assistenttrainer 2010. Moest je daar lang over nadenken?
Uiteindelijk is het het einde van het seizoen daarvoor. Toen was trainer Arno Pijpels.
Mm-hmm.
Die had dat had toen nog niet. Maar ik zou eigenlijk assistent worden van Arno Pijpers. Dat de jaar erop, zeg maar. En toen heeft Arno hartproblemen gekregen. Die viel dus weg. En toen moesten er nog volgens mij 1 of 2 wedstrijden competitie gespeeld worden en de play-offs. En toen heeft Henry van der Vecht gevraagd, ja, John, wil je dat gaan doen samen met Theo de Jong? En Theo zat in China.
Ja.
En ik zeg, ja, als je dat kunt regelen met RKC, wij zijn klaar met RKC, dan wil ik dat best doen. Ja, zo is dat tot stand gekomen, dat Theo en ik samen die play-offs gingen doen, zeg maar. En zo ben ik eigenlijk bij Willem II terechtgekomen. En ik was eigenlijk al rond om de jaar erop assistent van Arno te worden.
Ja.
Alleen die viel met de hartproblemen weg.
Ja.
Dus die instap toen was wel een pittige, eerlijk gezegd.
Ja.
Want dat elftal, dat was mentaal, dat zat er aardig mentaal doorheen. Een aantal spelers waren ook niet echt geliefd bij het publiek, om verschillende redenen. Ja, dus we moesten de elftal wel behoorlijk uit de slop halen, eerlijk gezegd.
Dan moet de opluchting groot geweest zijn, want in de play-offs in de Eredivisie, na winst op Go Ahead Eagles, 2 wedstrijden, dan is de opluchting wel groot in zo'n seizoen.
Nou ja, we speelden eerst Eindhoven.
Eindhoven, ja.
Die hebben, moet ik eerlijk zeggen, mee geluk toch wel gewonnen.
Mm-hmm.
En toen kregen we Go Ahead, die verloren uit in de laatste minuut met 1-0. En hier thuis wisten we die om te buigen en we 3-0 gewonnen.
Ja,
en dan is er over, want dan blijf je erin. Dan ben je super blij natuurlijk.
Ja.
Alleen na de wedstrijd kreeg je te horen dat de club failliet was.
Ja.
Ja, dan val je eigenlijk van blijdschap eigenlijk in 1 keer. Denk je van, ja, een domper, wat is dit nou?
Maar dat kwam voor jou en voor jullie ook als een complete verrassing, of niet?
Nou, wij hoorden het na de wedstrijd. Dus dat was van blijdschap dacht je van, oh, wat is dit nu?
Met Gert Heerkes daarna, na zijn ontslag, overgenomen. Ja, en na 24 jaar gedegradeerd met Willem II. Dat doet dan wel heel veel pijn, denk ik, jouw club.
Uiteindelijk... Gert stapte 4 wedstrijden voor het einde op. Dat was wel jammer, eerlijk gezegd. Ja, en toen was het eigenlijk bijna niet meer... toen waren we bijna gedegradeerd. Toen hebben we nog wel de wedstrijd hier tegen AZ thuis gewonnen. En die hebben van NAC maar 1-0 verloren. Maar ik weet nog dat wij NAC eigenlijk van het kastje naar de muur tikten. En eigenlijk ongelukkig die wedstrijd verloren. Dus die deed wel, buiten dat we al gededen, dat deed natuurlijk heel veel pijn. Maar die deed nog extra pijn, eerlijk gezegd.
Ja. Toen 2013, 2012, 2013 inderdaad. Periode met Jurgen Streppel ook nog gehad. En ja, toen dat eigenlijk ten einde kwam, toen belde Marcel Brands. Die kende je nog natuurlijk uit je tijd van RKC, zoals je al zei. Of je analist wilde worden bij PSV. Daar hoefde je niet lang over na te denken, denk ik.
Nou ja, goed. Uiteindelijk, de manier, dat weet iedereen nog wel, denk ik. Maar de manier waarop bij Willem II wegging, dat was een beetje vreemd. En dat is ook een beetje voetballerij. En daar moet je ook niet zo moeilijk over doen. En ik ben dan ook wel een type, die beslissing is genomen. En dan geef ik iedereen een hand en dan doe ik de deur dicht. En dan, ja, dan wil ik gewoon verder. En dan is het voor mij ook voorbij. En toen kreeg ik toch wel wat mogelijkheden. Ik kon naar AZ, omdat Unie zat bij AZ natuurlijk, Unie Stuart. Daar kon ik in de video-analyst eventueel worden. Ik kon bij Feyenoord in de jeugd wat gaan doen als jeugdtrainer. En Marcel belde op om analist te worden. Omdat Klaas van Baarle, die eigenlijk analist bij PSV was, die ging met pensioen. Ja, toen dacht ik van, nou, bij een topclub werken is toch in de keuken kijken, is toch wel interessant. Terwijl ik eigenlijk nog wel graag op het veld stond. De aanbieding om bij Feyenoord wat te gaan doen, dat trok me ook enorm. Maar ik dacht, ja, bij topclub gaan werken en kijken hoe het daar ruilt en zelt. Ja, en daar heb ik toen echt met alle wijsheid voor gekozen, eerlijk gezegd.
Ja.
Alleen toen wist ik wel, dan ga ik wel van het veld af.
Ja. Dan gaan we nu naar onze speciale rubriek, de Sokkel.
De Sokkel. Bij meer dan 100 wedstrijden voor Willem II wordt je naam hierin gekerfd. Het is tijd voor onze speciale rubriek, de Sokkel.
John, ja, een speciale rubriek, de Sokkel. Mensen die, voetballers die 100 of meer dan 100 wedstrijden hebben gespeeld voor Willem II. Met veel voetballers natuurlijk in al die 483 wedstrijden samengespeeld. Zullen we er eentje even uitlichten die op de Sokkel staat?
Ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk met heel veel bijzondere spelers samen gespeeld. En daar ben ik ook heel blij om. En ik wil eigenlijk toch wel eentje, een bijzonder iemand uitlichten. En dat is Mohamed Sylla.
Mohamed Sylla, 163 wedstrijden voor Willem II. Waarom, ja. Waarom hij?
Omdat Mohamed Sylla, Afrikaanse speler uit Guinea, kwam hier naar Nederland toe. Fantastische buitenspeler. Die kon op een vierkante centimeter kon hij jou passeren.
Ja.
Dus op de achterlijn en dacht, wat gaat hij nou doen? Maar dan kwam hij er toch uit. Hij had enorme creatieve dingen en dan kon hij ook een enorme slordig balverlies leiden, zeg maar. Was echt een speler dat van zijn momenten kon je van genieten en soms kon je hem ook wel bij elkaar.
Alles of niks.
Alles of niks spelen.
Ja.
Maar wel een bijzondere speler. En ook qua persoon was een fantastische persoon. En ik weet nog wel dat we bij Sparta speelden. En het was natuurlijk winter. En hij komt uit Afrika natuurlijk. Dus ja, voor hem is dat sneeuw. Dat had hij nog nooit gezien. Dus ja, voor hem was dat bijzonder. En het was natuurlijk ook nog behoorlijk koud. En hij had van die korte mouwtjes in die wedstrijd aan. En wij spelen die wedstrijd en we staan volgens mij 1 of 2-0 voor in de rust bij Sparta uit. En in de rust is hij gewoon helemaal bevroren. En we hebben ze moeten wisselen volgens mij.
Oh jee.
Ja. Ja. Maar hij was wel ik vond het echt zo'n bijzondere speler. Het is een van de bijzonderste spelers waarmee ik heb gevoetbald, denk ik. Omdat het was echt een supergozer, een superleuke gozer. Maar in zijn spel was hij onafvolgbaar.
Ja.
Hij kon echt fantastische dingen doen aan de bal.
Ja.
En in situaties komen waar je dacht van, nou, daar komt hij nooit van zijn leven meer uit. En hij kreeg het voor elkaar.
Ja.
Bij Feyenoord, dat is ook misschien wel een leuk verhaal. Wim Goelsen, die hebben we eerder besproken. Die zei van oké, we verloren altijd de uitwedstrijden. En thuis wonnen we bijna alles. Toen zei Wim Goelsen op een gegeven moment, nou, weet je, we gaan er een premie op zetten op het moment dat jullie een uitwedstrijd winnen. Want dan moesten we naar Feyenoord en oké, niemand dacht. 2-0 gewonnen, twee keer Mo met Sila. Ja. Dus dan zal iedereen zeggen, ja, dat zijn broodvoetballers. Hè? Want daarna hebben we ook weer alles weer verloren uit. Maar dat was wel heel opvallend toen. En dat was wel twee keer Mo met Sila met zijn uitzonderlijke acties die hij had.
Ja, dat waren
hij is jammer genoeg wel overleden.
Ja. Heb je nog contact met hem gehad nadat je met hem gevoetbald hebt?
Ik had hier nog wel even contact gehad. Maar daarna jaren niet meer.
Nee.
En ja, goed, toen ik hoorde dat hij die vervelende ziekte had, zeg maar, waar hij aan overleden is. Dat hoorde ik eigenlijk ook pas op het moment dat hij gestorven was.
Ja. Mooi dat je hem er even uitlicht, Mo met Sila.
Ja.
Ja. We gaan naar het laatste stuk, John, van deze podcast. Je hebt samengespeeld met veel grote namen. En voordat we jouw favoriete Willem II-elftal gaan samenstellen, misschien even dingen eruit halen. Ja, je was niet gauw onder de indruk. Nou, mooi dat je dit verhaal vertelde ook van Mo met Sila. Maar Johan Cruijff, alles geprobeerd om hem af te stoppen, maar het lukte niet, hè?
Nee. Ik heb de voorrecht gehad om tegen Johan te mogen spelen. Was wel in zijn najaren dat hij bij Feyenoord speelde. En ik kreeg de opdracht om tegen Johan te spelen en hem proberen uit die wedstrijd te spelen. Maar ik heb echt alle hoeken van het veld gezien.
Ja.
Ik heb proberen kort te zitten.
Ja.
En dan ook hem proberen toch wat steviger aan te pakken. Maar dan was hij in de eerste meters zo snel. En dan wil je op de bal een tackle maken, maar dan tikt hij hem alweer door. Die denkt 2-3 passen vooruit.
Ja.
Toen dacht ik, geef hem iets meer ruimte. En dan laat ik hem de bal aannemen en dan raak ik bovenop. Maar die is zo watervlug, dat was voor mij niet te doen.
Nee, beste voetballer waar je ooit tegen gevoetbald hebt.
Is wel zeker de beste voetballer, maar ook de enige speler waar ik echt het gevoel bij heb na de wedstrijd. Dat ik dacht van, ik heb alles geprobeerd, maar ik ben helemaal zoek gespeeld.
Ja.
Terwijl ik ben wel meer zoek gespeeld natuurlijk in mijn carrière. Maar had ik altijd nog wel ergens dat ik dacht van oké, daar kan ik hem dan nog wel behoorlijk pijn in doen, zeg maar.
Ja.
Maar bij Johan is dat totaal niet gelukt.
Nee. Je noemde in je biografie een aantal hele goede spelers waar je mee gespeeld hebt. Jaap Stam, Thomas Galasek, Jean-Paul van Gastel, Mark Overmars het elleboogje, Ernie Stewart en Bud Brokken. Daar zijn ook vriendschappen uit ontstaan.
Ja.
Heb je daar nu nog steeds met sommige jongens contact? Vakanties samen gevierd volgens mij?
Ja, samen met Ernie, met Louis Laros, met Adrie Bogers, met Mark van Hintum. Daar zijn we wel regelmatig mee op vakantie geweest.
Nu en, nog contact met sommigen?
Ja, nog wel, maar dat is wel wat afgevlakt. We zijn allemaal de eigen weg gegaan. Maar de contacten zijn er nog wel. En uiteindelijk, als ze elkaar weer tegenkomen, is het al top.
Ja. En je werkt natuurlijk met een Stewart.
Ja, nu werkt
PSV. Ja.
Sinds kort is het weer... dat is super.
Ja. Mooi. Twee anekdotes nog even en dan gaan we jouw favoriete elftal samen stellen. Ik las iets van een flipperkast met Henry van der Vecht en Jaap Stam.
Ja, Henry en Jaap, die waren dol op flipperen.
En in de spelershome.
In de spelershome. Ja. En daar stond een flipperkast in de spelershome. Maar wij deden ook altijd kaarten.
Ja.
Klaverjassen of met Willeke samen.
Willeke Peijer, de koffiejuffrouw.
Ja, dan waren we altijd nog... Als we klaar waren, dan gingen wij wat kaarten en hun gingen flipperen. Flipperen maakt natuurlijk ook een hoop herrie. En op een gegeven moment hadden die gasten, ik denk wel, 15, 16 spellen erop staan. Die kon het echt fantastisch goed. Ja. En toen dacht ik van, die herrie allemaal. En trok ik de stekker uit de flipperkast.
En dan zijn ze weg.
En dan zijn die spellen weg. Dus Jaap, die ontploft. Toen ben ik door de spelershoop, heeft hij me gevolgd. En uiteindelijk had hij me te pakken in de kleedkamer. En in de kleedkamer hadden we altijd van die PTT-zakken. Waar de vuile was in moest.
Ja.
En toen heeft hij me opgepakt. En met mijn hoofd zo in zo'n zak gezet. Ja, die was bijzonder sterk.
Ja, dat geloof ik inderdaad. Maar hij was echt over de zijk, denk ik.
Ja, hij was al over de zijk.
Ja. Ja. Heerlijk, hè?
Ja.
Ja, ja. Ja en dan bij Excelsior. De verwisseltruc met autosleutels. Dat is ook zo'n grapje wat...
Ja, bij Excelsior was ik natuurlijk al een oudere speler. Ik speelde al met jonge gasten. En die waren allemaal 17, 18, 19 jaar. Veel talenten van Feyenoord, die werden gestald bij Excelsior toen de tijd. En David Connolly, die spits. Maar uiteindelijk, hun trainen altijd twee keer. Maar voor André Koster zei, John, één keer trainen is voor jou genoeg. Dus ik dacht, oh, dat is wel prima. Dat vond ik zelf ook wel eigenlijk. Ja. Maar op een gegeven moment dacht van, nou, ik zal ze wel eens hebben. En toen heb ik eigenlijk, waren allemaal van die leaseautootjes. Opentjes volgens mij. En toen heb ik eigenlijk alle sleutels verwisseld.
Allemaal in de broekzak, die en daar en daar. Ja,
overal verwisseld. En toen ben ik op de dijk, want bij Excelsior is het natuurlijk de dijk. Mm-hmm. En dan heb je de parkeerplaats, dan rij je eigenlijk zo in. En toen ben ik daar bovenop die dijk gaan staan met mijn auto. En toen... Eén voor één kwamen die gasten naar buiten en dan stonden ze voor de auto en dachten, ja, hij doet het niet, hij doet het niet. En dan ging eigenlijk de auto van een andere speler af. En dus toen toeterde ik, toen een aantal heb gehad, toen toeterde ik en toen zwaarde ik, tot morgen jongens.
Oh, die zijn er wel even bezig geweest.
Ja, dat denk ik ook.
En jij tot Tilburg, een grote glimlach op je gezicht.
Ja. En ze hebben me nooit teruggepakt, moet ik eerlijk zeggen.
Hoe kwam dat? Durfden ze niet?
Ja, dat denk ik wel. Maar ja...
Respect, niet, misschien als oudere speler ook met je afdwingt. Nee?
Ik weet het niet, maar bij NAC hebben ze me wel teruggepakt regelmatig. Dus
ja, wat was de ergste?
Maar ze hebben wel een keer heel mijn auto vol met confetti gegooid.
Echt helemaal voordat je niet eens in kon stappen?
Ja. En ja, nou, bijna niet in kon stappen.
Ja.
Maar uiteindelijk, een jaar na de hand, zie je nog confetti in die auto.
Ja.
Ja.
Hey, we gaan afsluiten tot slot van deze podcast. Jouw favoriete Willem II elftal samenstellen. Dat zal misschien nog lastig zijn. Gust aangevuld met wat verhalen die we net inderdaad ook hebben gehoord. Zullen we in de goal beginnen?
Oké. Dan moet ik kiezen tussen Frank of Roland. Mm-hmm. Mag ze niet alle twee kiezen natuurlijk. Hè?
Ja, dan gaat de ander op de bank. Ja.
Oh, oké.
Okay. Ja.
Ja, dan kies ik toch voor Roland.
Roland Jansen.
En Frank dan...
Ja. En waarom? Voor deze keeper?
Roland is ook een... persoonlijk denk ik dat Frank een iets betere keeper was.
Mm-hmm. Maar van Bruegel?
Maar Roland... De persoonlijkheid van Roland vond ik wel geweldig.
Ja.
Beetje een... maakte zich nooit niet zo druk en... een beetje... komt vandaag niet, komt morgen.
Ja.
Dat maakte hem wel uniek. En hij was ook een speler die, of een keeper. Hij heeft net een periode meegemaakt dat eigenlijk die terugspeelbal niet meer opgeraapt mag worden.
Ja, ja.
En de allereerste wedstrijd uit bij Groningen spelen we een bal terug naar Roland. En Roland wil hem openen naar de andere kant en speelt zo een spits in van Groningen. En die maakte een doelpunt.
Ja.
Dus Roland kon fantastisch keeper, maar had altijd wel van die momentjes bij hem, zeg maar.
Ja. Roland Jans in de goal. Dan gaan we wel even kijken. Wat voor opstelling gaan we spelen? Want het is wel belangrijk voor wie er
Als je bij Willem II speelt, ben ik daar niet mee eens. Maar iedereen zegt altijd Willem II moet 4-3 spelen. Okay. Dus zullen we maar...
Dan houden we ons daar even aan vast. Ja. Linksback?
Zullen we rechtsback beginnen?
Van rechts naar links. Gaan we van rechts naar links. Doen we dat. Rechtsback.
Tonneke van de Ven.
Ton van de Ven. Ja. Waarom?
Omdat Ton... in mijn optiek is dat de beste raceback waar ik mee gespeeld heb.
Ja.
En het is echt super zonde dat Ton geblesseerd raakte.
Ja. Complete speler?
Ja. Fel, agressief, snel, opkomend.
Ja. Alles wat een raceback moet
wat
hebben.
Alles wat een back moet hebben, ja.
Centraal? Rechts?
Ja,
dat lijkt me...
Dat kan dan bijna niet anders. Hè?
Nee, ik denk dat alle Willem II'ers dat wel zullen snappen. Links centraal?
Links Sammy.
Sammy Huppie, ja.
Ja.
Ja. Geweldige carrière ook.
Ja.
Uiteindelijk
twee grote verdedigers geworden. Dus,
internationaal.
Ja.
Ja.
Dus dat is echt genoeg.
Hè? Dat zegt genoeg, inderdaad. Er was contact mee met zulke jongens?
Jaap heb ik... Nee, ik, Ik heb eigenlijk niet meer gesproken. Wel na mijn carrière nog wel even, maar daarna niet meer.
Nee, heb je ook wel zelf om gevraagd, hè, met die flippenkast.
Bij Jaap.
Ja, bij Jaap, ja. Nee. Ja. Dan nu wel de linksback, John.
Linksback zou ik... dat zal hij niet zo heel leuk vinden, denk ik. Omdat het meer middenvelder is. Maar Mark van Hint.
Oké. En omdat je hem toch in je basiself wil hebben? Of vind je hem gewoon de beste op linksback?
Ik denk dat hij op die positie wel de beste linksback is. Die ondanks dat je middenvelder was. Mm-hmm. Heeft hij die wel het beste ingevuld, denk ik.
Ja. Oké. Dan gaan we naar het middenveld.
JP van Gastel.
Ja. Nu trainer van NAC.
Ja.
Ja.
Edwin Goudé. Mm-hmm. Meest creatieve speler, denk ik, aan de bal.
Ja.
Aanvallende middenvelder. Hans Vincent. Ja.
Ja. Oké, Hans Vincent.
Dat is echt een speler die, vind ik, zwaar onderschat. Die speler heeft, is technisch vaardig, behoorlijk fysiek, redelijke snelheid. Mm-hmm. Die had eigenlijk alles wel. Alleen in zijn hoofd, in de mentale was hij wat kwetsbaar.
En daarmee heeft hij niet de absolute top bereikt, denk jij?
Persoonlijk denk ik dat.
Jij gaat jezelf ook wel opstellen, of niet? Of jij laat jezelf erbuiten?
Nee, zelf kun je niet opstellen.
Nee, oké. Favoriete. Dan gaan we naar de aanval. Rechts naar links ook maar doen?
Ja. Rechts. Mag er niet twee opstellen natuurlijk.
Nee. Okay. Nee. Nee, Frank Brugelen wel op de bank inderdaad. Dus ja, dan ja, keuzes maken. Ja, dat is soms lastig.
Ja, de beste rechts buiten is Urnie eigenlijk. Maar Butje is in mijn optiek...
ja? Ik schrijf nog niet op, want ik zie je inderdaad denken, ja. Het is maar goed dat je analist bent, hè? Want als trainer moet je dan die keuzes maken.
Ja, maar die zou ik dan ook wel maken. Ja. Ik ben niet bang.
Nee. Ligt dicht bij elkaar.
Dus ja, kan er ook één in de spits zetten natuurlijk.
Ja, dat kan. die vrijheid heb je als je zegt van, goh, dan zet ik de ander in de spits.
Ja. Dan zet ik Butje rechts.
Ja, met Brok rechts. En dan?
Links buiten zet ik Louis Laros.
Louis Laros, ja. Ja.
Spits kan ik niet om Kevin Merlock heen. Dat kan niet.
Nee. Een Stuart begrijpt dat. Je zult
Maar morgen ben ik ontslagen, denk ik.
Dat zou wat zijn, ja. We hebben toch wel iets in werking gesteld. Ja. De opstelling, John, van jou favoriete Willem II-elftal van achter. En dan ook van rechts naar links inderdaad. Roland Jans in de goal. Tom van de Ven, Jaap Stam, Sami Jupia, Mark van Intem. De verdedigingslinie. Ja. Van rechts naar links middenveld. Jean-Paul van Gastel, Edwin Godé en Hans Vincent.
Ja.
En dan voorin met heel veel twijfel inderdaad. Bud Brokken, Kevin Maddock en Louis Laros.
Ja.
Ja.
Maar ik zou zeker niet twijfelen over Butt, hoor.
Nee. Nee, gaan we zeker niet doen.
Nee.
John, dit was seizoen 2, aflevering 1 van Willem II, de podcast. Een portret van jou. Bedankt, enorm bedankt voor jouw deelname. Veel succes ook bij PSV.
Ja, dank u wel.
En aan u voor het luisteren. Volgende maand komen we weer met een nieuwe aflevering.